Mededeling namens de kerkraad van Oude Kerk aan de Amstel. Volgende week zondagmiddag gaat professor M.J. Kater uit Baren ons voor. Woensdagavond vergadert de kerkraad. Afgelopen vrijdag 20 maart zijn Geert van Zijverde en Anna Shamare Jacoba Loren de Jong in het huwelijk getreden. De kerkelijke bevestiging zal dinsdagavond 19:30 plaatsvinden door dominee W. van Klinken en dominee W.J. van Gent in ons kerkgebouw. Alleen de beide gezinnen kunnen aanwezig zijn. Voorgenoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte, als u een gift overmaakt op het rekeningnummer van de kerk, kunt u een doel meegeven in de omschrijving. Anders wordt uw gift verdeeld over de verschillende doelen kerk, diaconie, kerkelijke kassen en de andere doelen in het collecterooster. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit de 65ste psalm, daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Samen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens willen we ons voor God verootmoedigen met de 6e psalm, daarvan het 2e vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij, red mijn leven. 2e vers van de 6e psalm na de geloofsbelijdenis. Vervolgens willen we de schrift openen in het Nieuwe Testament. Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 19e hoofdstuk, vers 28 tot en met vers 40. Lucas 19, vers 28 tot en met 40 is straks de schriftlezing.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor en heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gewonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbind hetzelve en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat de Heer het van nodig heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heer heeft het van nodig. En ze brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, Meester, bestraf uw discipelen. En hij, antwoordende, zeide tot hen, Ik zeg u lieden dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.
Tot zover de schriftlezing. Gedeelte dat is voorgelezen zou ook centraal staan in de prediking. Als u kernversen zoekt, dan kunnen we vers 30 en vers 38 als twee kernversen aanwijzen. Vers 30, dat de Heer Jezus zegt, ga heen in dat vlek dat tegenover is. In het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind hetzelfde en brengt het. En vers 38, waar de Heer Jezus op het veulen zit en de menigte zegt, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. Wij willen ook voorbeden doen voor Geert van Zijverden en Anna Shemara Jacoba Loren de Jong, die aanstaande dinsdagavond hun trouwdienst open te hebben. Laten we samen bidden. Heere, hartelijk dank dat we hier, anders dan anders, maar toch in uw huis mogen zijn. Al is dat onze woonkamer. Al zitten we maar alleen met ons gezin. Of helemaal alleen. En toch met elkaar verbonden als gemeente. En toch onder uw woord. Ook al is het zo onwerkelijk. Heere, wil u toch, ondanks de bijzondere omstandigheden, zelf in ons midden wonen en werken. Met uw geest ons ook in onze huiskamers opkomen zoeken. En bedienen vanuit de volheid van Christus. Opdat vanuit uw woord zijn macht ook over ons leven gaat heersen. Ons hart, als we genade mogen kennen, opgewekt wordt om u de Heere te loven en te dienen in dit leven. En Heere, als we nog vreemdeling van genade zijn, leg dan maar beslag op ons hart, opdat we deze koning, de Heere Jezus Christus, ook als onze koning zullen gaan dienen en gaan loven. Heere, wij bidden u, wilt u een ruim baan maken voor uw evangelie? Wil alles wat hinderen kan wegnemen? Laat het eenvoudig en duidelijk zijn als uw woord uitgelegd mag worden. En maak zelf door uw geest ook de toepassing vruchtbaar in ons leven. Heere, wij bidden u in deze dagen of u met een ieder van ons wil zijn. Juist als we al vaak eenzaam waren. En dat nu extra voelen, omdat het nog eenzamer is. Of Heer, als we in het volle leven stonden, en het is nu opeens anders, omdat ons werk ophoudt, omdat de school ophoudt, of heel anders door moet gaan. Heere, wij bidden u, wil u, naast dat we als gemeente naar elkaar om mogen zien, ook zelf ons met uw nabijheid na aan het hart komen. En geef u dat we deze tijd ook vruchtbaar zullen gebruiken. Om niet alleen maar te schrikken. Niet alleen maar om bezorgd te zijn. Maar om ook stil te staan. Klein te worden voor u de Heere. En Heere, wil u dan zelf geven dat niet alleen wij in de kerk, maar dat ons hele land stilgezet mag worden bij de eindigheid van het leven, de beperktheid van onze kracht en Heere ook bij de eeuwigheid die komen gaat en de zaligheid die u in uw Zoon Jezus Christus bent komen bereiden op deze aarde, opdat een ieder die gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Heere, wil dan zelf ook geven dat dat evangelie uit mag gaan vanuit onze huizen, waar wij de psalmen meezingen. Geef Heere dat die psalmen die lieflijk zijn en harten treffen, ook bij de buren, ook in de plekken waar we wonen, velen bereiken mogen. En dat mensen gaan vragen naar de levende God die macht heeft over dood en leven, over ziekte en gezondheid en een volkomen verlosser wil zijn voor dit leven en voor de eeuwigheid. Heere, wil zelf dan deze tijden heiligen aan ons hart, opdat we niet ongewaarschuwd en bovenal niet onveranderd door zouden leven zonder u. Heere, gedenk aan ieder bij wie het nu heel anders gaat. Wij bidden u in het bijzonder voor Geert van Zijverde en Anna Shemara Jacoba Lore de Jong. Wilt u hen gedenken? Nu ze getrouwd zijn, heel anders dan gedacht. En ze komende week ook uw zegen in uw huis komen vragen. Geef ze, Heere, ondanks deze omstandigheden, dat het goed mag zijn in uw huis. En geef dat als ze knielen mogen voor uw aangezicht, dat er dan naast hen die erbij mogen zijn, degenen die er niet bij kunnen zijn, toch verbonden zijn. En dat er vele engelen uit de hemel hier in dit kerkgebouw de banken innemen om u de lof toe te zingen. Heere, wil u onze gebeden horen, om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit de 24e psalm, daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 24, vers 1 en vers 5, ter inleiding op de prediking. Psalm 118, 13e vers, na het amen van de prediking. Gezegend zij de grote koning Christus, die tot ons komt in 's Heren naam. Geliefde gemeente, als we vandaag op een andere manier dan gewoon met elkaar verbonden zijn en naar het zich aan laat zien, zal het nog wel een poos zo blijven. Als we niet meer bij elkaar kunnen komen zoals we gewend zijn, wat is dan het belangrijkste? Jongens en meisjes, wat hebben we dan het meeste nodig? Nou, misschien dat je wel denkt dat natuurlijk dat alles weer gewoon wordt en dat het virus verdwijnt en dat alle dingen weer door kunnen gaan zoals we het gewend waren. Nou, dat hopen we. En daar bidden we de Heer ook om. Maar het is toch niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ook vandaag de Heer Jezus tot ons komt. Ongeacht of we hier in dit gebouw of thuis zitten. En zie, uw koning komt. Ik bedien u het evangelie onder het thema uw koning komt. Twee gedachten, met gezag en met eer. Uw koning komt, met gezag en met eer. Laatste keer dat ik onder u het evangelie mocht bedienen, hebben we de Heer Jezus gezien op de berg van de verheerlijking, waar hij zijn lijdensweg voor zich uitgestald kreeg in dat gesprek met Mozes en Elia. Toen ze spraken over zijn exodus, zijn uitgang te Jeruzalem, zijn lijden en sterven, opdat er ook een exodus, een bevrijding voor zijn volk zou zijn. En het gevolg daarvan was dat hij zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem, de weg naar het kruis insloeg. En nu is hij er, vlakbij, bij Betanië, bij Betfage en de Olijfberg. Sommige mensen weten wel, maar vanaf de Olijfberg kun je Jeruzalem zien liggen. De meeste bekende foto's die van Jeruzalem gemaakt worden vandaag de dag, en waar bijvoorbeeld op groepsreizen de groep op de foto gaat met Jeruzalem op de achtergrond, dat is vanaf die berg, vanaf de Olijfberg. Zo dichtbij is de Heer Jezus gekomen. Maar het lijkt wel alsof de Heer Jezus dan nu toch nog een omweg gaat maken. Met omslachtigheid naar Jeruzalem gaat. Want kijk maar, hij houdt halt. Hij stopt. En eerst stuurt hij twee discipelen voor zich uit, met een opdracht. Zij moeten in een vlek dat voor hun ligt, in een dorpje dat nog voor hun op de route ligt, eerst vooruit gaan en daar een veulen halen, een ezelsveulen. En dat terugbrengen naar de plek waar de Heer Jezus wacht. En toch moet je zeggen, de Heer Jezus maakt geen omwegen. Sterker nog, zijn wegen die in onze ogen omwegen lijken, zijn de wegen die hij gaat om op de juiste tijd en op de juiste manier daar te komen waar hij komen moet. Dat betekent voor ons dat als we hem mogen volgen, dat ook op die ogenschijnlijke omwegen die hij gaat, dat je toch mag zeggen, hij gaat met ons zijn heilige wegen, om ons ook daar te brengen waar we komen moeten. Als wij maar groot leren denken van hem, als we hem maar op zijn woord geloven en vertrouwen en voor zijn gezag buigen. Want kijk maar, die twee discipelen vragen niets. Zij buigen ook voor zijn gezag. Hij zegt, ga dat dorp, ga die vlek in. En ze gaan. Want de koning spreekt hier met gezag. Ga, ontbind dat veulen. En opdat zij en wij op hem zouden vertrouwen, zegt hij er alvast bij welke tegenwerping er zal komen van de eigenaars, van die heren van dat beest. Want als iemand zal zeggen, waarom ontbindt gij het veulen? Dan moeten ze zeggen, omdat de Heer het van nodig heeft, omdat hij het nodig heeft. Dat weet de Heer Jezus al. Zomaar, fijn trekje in deze geschiedenis, die tot troost is voor u en voor jou, die de eigen levensweg niet kan overzien. Voor u, voor jou, die bezorgd is in bijzondere tijden. Waar gaat het heen? Hoe zal het gaan? Wie leert buigen voor de koning, voor de Heer Jezus, voor zijn woord en voor zijn gezag, die mag weten hoe het ook gaat en of hij het nu zegt of niet. Hij weet het al vooruit. En dan kun je zeggen, zoals de discipelen het kunnen zeggen, dan is het goed, Heere, dan gaan we op weg. Want zoals hij het gezegd heeft, zo treffen ze het aan. Zo wordt het er ook met nadruk bij gezegd in vers 32. En die uitgezonden waren, die twee discipelen, heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hij hen gezegd had. Precies zoals hij gezegd had. En als ze het veulen losmaken, wordt er inderdaad door die eigenaars gezegd, waarom ontbindt gij het veulen? En dan weten die discipelen van de Heer Jezus al wat ze antwoorden moeten. De Heere heeft het nodig. En dan brengen ze dat veulen terug naar de Heer Jezus. En van een verdere reactie van die eigenaars lezen we niet. En dat is veelzeggend. Want zo valt in deze geschiedenis het licht op de Heer Jezus Christus, hoe hij met gezag spreekt. Zodat niet alleen maar zijn volgelingen hem blindelings zouden volgen, vertrouwend op zijn woord en op zijn overzicht over alles wat er gebeurt, maar opdat ook die onbekende eigenaars, die zomaar hun veulen moeten opgeven, dat ook zij moeten buigen voor het gezag van zijn woord. Er zit daarom een koninklijke trek in deze geschiedenis. Zelfs voordat letterlijk het woordje koning gevallen is, vers 38 pas. Want zoals een koning beslag mag leggen, zo legt de Heer Jezus hier beslag op een veulen. Trouwens, zoals Samuel dat al gezegd had over de koningen die Israël krijgen zou. U vindt het in 1 Samuel 8, vers 16. Hij zal uw ezels nemen. En dat om de eenvoudige reden dat hij de Heere, zo wordt hij hier genoemd, expres, zodat hij de gebieder het nodig heeft, omdat hij het nodig heeft. Omdat hij dat ezelsveulen gebruiken wil. Omdat hij de koning is en er recht op heeft. De beloofde koning, de Messias, zou komen. En we hebben ervan gezongen, Psalm 24. Dat de poorten van de stad omhoog moesten gaan. Groot en wijd moest de boog zijn waardoor hij binnen zou komen rijden. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. Nou, van die koning zingt Psalm 24 wat we ook hebben gezongen. Al de aarde, de gehele aarde, vers 1. En alles wat zij geeft, al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. De hele aarde, met alles wat erop groeit en wat erop leeft aan dieren en aan mensen, daar heeft de Heere recht op. En zo komt hier de koning, die recht heeft op het veulen. En daarom beslag legt, zelfs op dit beest, omdat hij de eigenaar is. En daarom nu voor ons de les van de ezel, voor ons mensen. Nog voordat de Heer Jezus goed en wel op de ezel zit. Want als hij al als koning met gezag spreekt, dan is de vraag aan ons adres, gehoorzamen we dan? Zoals die twee discipelen gehoorzaamden en gingen. Zoals die eigenaars gehoorzaamden en bogen. Om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus zegt, ik heb het nodig. Ik wil het gebruiken. Misschien zeg je dan wel, de kriebelt toch iets. Er zit me iets niet lekker. Want de Heer Jezus claimt zomaar die ezel. Waarom vraagt de Heer Jezus het niet? Waarom zegt hij niet dat hij die ezel wil lenen? Nou, daar ligt nou precies de les. Want die bedenking van ons komt vanwege een verkeerd beeld van wie de Heer Jezus is. Op twee manieren tegelijk. Want of je denkt dat de Heer Jezus maar een koning is, als een koning die maar lukraak rooft en grijpt. Of je denkt daar misschien nog wel bij dat hij eigenlijk helemaal geen recht heeft op die ezel. En dat moet allebei rechtgezet worden, om de geestelijke les te kunnen begrijpen. Is hij namelijk gekomen naar de aarde om te ontvangen of te grijpen? Is hij gekomen om te nemen? Is hij degene die zichzelf verrijkt ten koste van de mensen op aarde en ons arm en berooid achter zou laten? Niets van dat alles. Hij is juist hier afgedaald uit de hemelse heerlijkheid. Een grotere majesteit had hij in de hemel dan hij hier op aarde ooit zou kunnen krijgen. En is afgedaald naar de wereld om zich hier te vernederen. Hij heeft, zegt Paulus, zich het godengelijk zijn. Niet als een roof, niet als een buit achtergehouden voor zichzelf. Hij heeft zichzelf ontledigd, uitgekleed, zijn hemelse majesteit van zich afgelegd. En is arm gekomen, in een kribbe gaan liggen. Omdat er voor hem geen plaats was op de aarde. Wie zal hem, die de grootste rijkdom heeft achtergelaten, beschuldigen van roven en grijpen? Hij gaat ook hier op weg naar Jeruzalem om zijn leven af te leggen. Om zijn bloed te geven, zijn ziel tot een schuldoffer te stellen. Je blik is vertroebeld. Je verstand is verduisterd. Omdat je hart boos is. Alleen daarom kunnen we zo van hem denken. Hij die arm werd om onzentwil, opdat wij rijk zouden worden in hem, rooft niet. Het is andersom. Wie goed van hem leert denken, zegt eerder nog, ik begrijp het niet. Maar ik weet wel dat hij het weet. En ik weet wel dat hij altijd geeft. En hij zal geen kwaad doen, zelfs niet als hij iets komt opeisen. Ja, maar waarom leent hij het dan niet? Of waarom vraagt hij het niet op zijn minst? Is niet zo moeilijk. Heeft hij soms geen recht op zijn schepping? Heeft hij geen recht om zijn eigen bezit op te eisen? Hij eist het op van degene die het in bruikleen heeft gekregen. Bij ons leeft de gedachte dat alle dingen die we hebben ook werkelijk ons eigendom zijn. Maar alles is zijn eigendom. Wij hebben het in bruikleen. Je gezondheid, je bezit, de dingen die je fijn vindt en mooi vindt. En waar je hard voor gewerkt hebt en die je gekocht hebt. Bruikleen. En als hij erom vraagt, heeft hij er nog recht op ook. Iemand die zelf geld heeft, hoeft toch immers ook niet te lenen van zichzelf. Zou God moeten lenen van de dingen die hij zelf heeft laten groeien en bloeien? Maar laten we daarom ons bekeren van deze gedachte en nu eindelijk de Heer Jezus wat welwillender beluisteren. Want de toepassing is niet zo moeilijk. Als de Heer vanmiddag je ezel opeist, omdat hij hem gebruiken wil, mag hij hem meenemen? Ik heb geen ezel. Mag hij uw tijd, mag hij uw aandacht hebben? Zou hij die zijn eigen leven op wil geven en niet iets goeds, iets beters mee voor hebben, als hij zegt: ik wil dat van jou gebruiken? Een stap verder nog. Als hij, de Heere, de eigenaar van alle dingen, vanavond je hart komt opeisen, twee boodschappers uitstuurt, vanmorgen één, vanavond één, die je hart komen vragen en zeggen: de Heere heeft het nodig. Hij wil het gebruiken om zijn eer ermee te dienen. Hij wil met je hart vanavond te van doen hebben. Hij wil het hebben. Wie zou van deze koning, die hier getekend wordt als de vredevorst, geen onderdaan willen zijn? Het zou toch wat zijn. Zou die ezel nou nog gehoorzamer zijn dan jij? Je zou haast zeggen: zou een ezel ons nog voorgaan in het koninkrijk van Christus? Vroeger werd de profeet Biliam, heidense profeet, nog door zijn eigen ezel beschaamd. En wij worden vanmiddag ook door een ezel beschaamd. Want ook al is hij nog nooit bereden, ook al is het een veulen dat nog bij zijn moeder is, dat veulen laat zich leiden en laat zich bereiden. En u? En ik? Staat nog iets over die ezel wat toch wel opvallend is. In vers 33 staat: en als zij het veulen ontbonden. Dat is niet zo vreemd, dat ze het veulen losmaken. Want het woordje losmaken is een normaal woord. En toch gebruikt de evangelist Lucas het hier extra veel. En hij gebruikt het in zijn evangelie wel vaker, maar niet voor ezels. Hij gebruikt het als woord waarmee hij uitlegt wat het werk van de Heer Jezus is. Bijvoorbeeld aan het begin van het werk van de Heer Jezus, Lucas 4, de preek van de Heer Jezus in Nazareth, waar van hem gezegd wordt vanuit de profetie: de geest des Heren, Heren, rust op mij. Onder andere om gevangenen te ontbinden. Om gevangenen losmaking te verkondigen. En als bezetenen bevrijd worden, worden ze, zelfde woord, losgemaakt. Mag ik het zo zeggen? Als Christus een ezel wil gebruiken en daarom die ezel losmaakt. Kom, wie zit hier en wie luistert er hier? Die zegt: ik zit ook vast. Zou hij mijn hart dan niet willen opeisen en als hij het opeist ook los willen maken? Wie zit hier verlegen om Christus, die zelf zijn boodschappen, zijn bode stuurt, om jou door zijn machtswoord te bevrijden? Wie zucht er hier vanwege het feit dat je eigendom bent, slaaf van de duivel en van de zonde? Wie zegt er ook: ik ben maar zomaar niet vrij? Dan zie je hier als beeld in de ezel. Hij heeft maar te spreken en zijn boodschappers gaan. Hij heeft maar te spreken en de eigenaars, ze kunnen nog wel vragen, maar uiteindelijk moeten ze hem loslaten. Hij spreekt hier met koninklijk gezag en zegt niet alleen maar over ezels, maar ook over harten. Dat hart is van mij. Ik heb het nodig. Ik wil met dat hart te maken hebben. Ik wil in dat hart mijn genade verheerlijken. En kijk, daar zie je het. Als de Heer Jezus Je hart komt opeisen. En dat doet hij vanavond, vanmiddag. Dan is dat geen roof. Dan is het van onze kant geen gunst die we aan de Heere geven als we ons gewonnen geven. Zeker geen roof. Het is zelfs betaald. Want hij wordt straks gebonden. En zelfs als er staat van Pilatus dat hij hem wilde loslaten, losmaken, zelfde woord, dan blijft hij gebonden. Dan wordt hij tot de kruisdood veroordeeld. Dan gaat hij en hangt hij aan het kruis en is daar gebonden geestelijk in banden van de dood en wordt hij van God verlaten, losgelaten. Daarom kan hij hier zeggen, niet alleen over ezels, maar met koninklijk gezag, maak los. Daarom mag deze Christus ook met gezag spreken in ons leven, ook tot de duivel, laat los. Want ik heb dat hart nodig en ik wil het losmaken voor mijn eer. En dat brengt bij het tweede, want in de geschiedenis blijkt dan ook dat hij met gezag spreekt om aan zijn eer te komen. Dat is het tweede. Uw koning komt met eer. Want op de ezel rijdt de koning. Een Bijbels beeld van je welste. Want in Israël reed de koning op een ezel waar nog nooit iemand op had gereden. En in het bijzonder was het een profetie van de komende koning. De beloofde Messias. Andere evangelisten wijzen dan vooral op Zacharia 9, vers 9, waar staat: verheug u zeer, dochter Sions, juicht, dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel en op het veulen een rezelin. En daar is hij. Uw koning komt. Verheug u, Jeruzalem, hij is rechtvaardig, is geen rover. Heeft geen kwaad in de zin. En hij is een heiland, een losmaker, een verlosser. Het is zomaar in één keer in een plaatje een sprekend beeld. Want een onbereden ezel is koninklijk tot en met. En tegelijk totaal anders. Helemaal anders dan wij het ons voor zouden stellen. Wij zouden denken aan de koning. Toen misschien in een prachtige strijdwagen of een mooi wit paard, een gouden koets of een luxe wagen uit het koninklijk rijpark. Nou, ook in die tijd hadden de mensen daar hun gedachten over. Want in Rome kwamen de keizers en de generaals, de overwinnaars, binnen in triomftocht op een prachtig wit paard met een hele stoet van mensen erachteraan. Wagens met daarop de buit die veroverd was. De legers die daar langs trokken, langs marcheerden in hun macht en in hun kracht. En daarachter de krijgsgevangenen die gevangen waren genomen. En zo hebben de Joden tot hun verdriet ook in Jeruzalem gezien. Waar de Romeinen de baas waren geworden. En daar komt dan die gestalte levend vanuit de schrift op hun af. Mens zonder kroon, zonder wapen en zonder leger. Daaruit spreekt al, de koning die komt is niet de koning naar onze gedachten, maar de koning van de schrift, totaal anders dan de wereldgrootte van vandaag. Hij komt niet als de oorlogskoning, maar als de vredevorst. En je moet wel zeggen, zijn discipelen hebben er iets van begrepen. Iets heel goed begrepen. Want zij zijn het die hun overklederen uittrekken, over het veulen leggen als een zadel, de Heer Jezus op het veulen helpen, als dienaren van de koning. En dan trekken die anderen ook hun overklederen uit en spreiden die uit over de weg, zodat de koning met dat veulen uit kan gaan. Wij zouden zeggen, ze rollen de rode loper uit. En ook dat is weer door en door Bijbels. Toen bijvoorbeeld koning Jehu koning werd, legden de mensen hun klederen voor hem neer als een welkom waarover koning Jehu kon gaan. Zo wordt ook koning Jezus welkom geheten en geëerd. En steeds meer en meer mensen komen erbij. Want er staat in vers 37 dat de hele menigte van de discipelen erbij komt. De ruimere kring van de volgelingen van de Heer Jezus. En zich begonnen te verblijden. En God met luide stem begonnen te loven. En om alle machtige daden die ze gezien hadden. Daarom zeggen ze, vers 38... Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaats. Tekst uit Psalm 118. We weten, dat is wat bekender uit de andere evangeliën, dat ze geroepen hebben: Hosanna, de zonen Davids. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En gezegend het koninkrijk van onze vader David, dat ook komt in de naam van de Heer. En Lucas vat dat wat samen en daarom voegt hij dat woordje toe. Gezegend is de koning die komt in de naam van de Heer. De bedoeling is wel duidelijk. De Heer Jezus wordt door deze groep mensen erkend en ontvangen als de door de schrift beloofde koning die komen zou. Hij ontvangt hier de eer van hen die hem toekomt. En eigenlijk moet je zeggen, hier klinken de klanken uit het begin van het evangelie terug. Want tegen Maria was gezegd door de engel Gabriel: God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Gezegend is deze koning, beaamt het volk. En de engelen hadden gezongen in de velden van Efrata: Ere zij God in de hoogste. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En hier zingt het volk: vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Positief betekent dat, dat wat de engel Gabriel tot Maria gezegd heeft, en wat de engelen in een koor in de velden van Efrata gezongen hebben, dat de volgelingen van de Heer Jezus dat nu volmondig overnemen en beantwoorden. Zodat niet alleen vanuit de hemel, maar ook vanaf de aarde een amen klinkt op de lofzang voor deze koning. En ook onze roeping is om dat mee te antwoorden. Want als de Heer Jezus met gezag beslag legt op ons leven, dan wordt het eer, zij aan God. Dan leren wij, net als die mensen hun klederen afleggen, onze eigen eer en waardigheid afleggen. En we leren zijn eer op het oog krijgen. Dat mag het doel en het hoogtepunt van ons leven zijn. Dat we zeggen, de Heer heeft het nodig. En dan is het goed. Je mag het ook zo zeggen. Het leven van een christen is op de eer van Christus gericht. Ik trek mijn kleed uit, zodat hij er overheen kan rijden. Ik leg mijn aandacht voor hem neer, zodat hij die kan gebruiken. Ik leg mijn weekindeling voor hem open, zodat hij die mag inkleuren. Ik leg mijn gezin in het gebed voor hem neer, zodat hij daarover mag beschikken. En vul maar in. Wat is jouw kostbaar? Wat is jouw gewaad waarmee je je graag kleedt? Je mag het voor hem neerleggen, zodat hij daarover beschikken mag. Omhoog, zong Psalm 24. De poorten van het hart, omhoog, opdat ge uw koning mag ontvangen. En word dan gelijk maar ook eerlijk. Wat hou jij nog achter? U en jij die hem hebt leren liefhebben. Die hebt leren buigen voor hem. Vooruit, niet zo mager in de dienst aan hem. Zie, zei Zacharia, uw koning komt, doe maar een schrale dienst. Wel nee, zie, uw koning komt, verheug u, hij is rechtvaardig en een heiland. Gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland, want Die hulde is de Heer Jezus waard en aanvaardt Hij ook. Hij spreekt ze niet tegen. Zo ook niet als de fariseeën vragen, bestraf uw discipelen. Nee, dat niet. Want Hij kan niet ontkennen. En Hij zal niet ontkennen. Dat Hij inderdaad de Messias is, de koning die recht heeft op deze eer. En tegelijk zit er hier ook een hele pijnlijke kant aan. Want naast de erkenning die de Heer Jezus hier ontvangt, zit er ook de miskenning in. Hun loven is ook zijn lijden. Zijn intocht in Jeruzalem is ook weer een stadium dieper in zijn lijdensweg. Niet alleen maar omdat het nu alleen zijn volgelingen zijn die hem de eer toebrengen. Want in de tempel waar hij hierna binnentreedt, blijft het stil. En is het een rovershol geworden. Terwijl Psalm 118 toch zegt, wij zegenen u uit zere woning. En de woning van de Heere zwijgt. Tempel broeit van activiteit, maar zwijgt voor zijn koning. Ook dat maakt deze intocht tot lijdensweg. Maar pijnlijker is dat zijn volgelingen wel iets begrepen hebben. En toch maar de helft. Ze hebben alleen maar begrepen wat hen daar uitkomt. Kijk maar. Vers 37, daar staat dat ze God loven, tweede helft van 37. God loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Betekent, het staat letterlijk dat ze de krachten die ze van hem gezien hadden, daarom God loofden. Betekent hier ook dat de nadruk erop valt in dit loflied voor de koning, dat ze hem prijzen om wat zichtbaar is. En dan ook nog eens een keer de krachten die zichtbaar zijn geweest. Ze zien in hun koning wat hun oog wil zien. In hun denkkader past de koning die oorlog zal maken. Om op die manier vrede te brengen. En ze zijn gek op Jezus de krachtman. Maar zien ze ook de Christus der Schriften, wiens kracht in zwakheid blijkt, wiens vrede door bloed komt. Jeruzalem is er doof voor, maar zijn volgelingen verstaan het niet. Daarom komt hier geen stralende triomfator binnen rijden, maar een eenzame, lijdende knecht die straks aan de poort van Jeruzalem in tranen uitbarst. De koning, jazeker, maar op weg naar het kruis. De Christus moet veel lijden en verworpen worden. Hij heeft het onderweg steeds zijn discipelen voorgehouden. Tot het vorige hoofdstuk toe nog. Hoofdstuk 18 vers 34. Waar staat, en dit woord was voor hen verborgen. En ze verstonden het niet. Hetgeen gezegd werd. Het lijden is ze wel gezegd. Maar ze hadden geen oor voor. En geen oog voor. Want daar konden ze niets mee. Ze hebben Gods werk gezien in de krachten, maar zijn doof gebleven voor wat er eigenlijk gebeurt. De koning die zelf zijn intocht houdt, is namelijk hier tegelijk het lam Gods dat zichzelf ter slachting laat leiden. De rode loper mag uit, zeker. Voor de koning, ook dat. Maar die wel het lam is. De toepassing is een vraag. Hebben wij vanmiddag de intocht van de koning gezien en verstaan als het aantreden van het lam? En nog meer, zaten wij, of is dat nu juist begonnen, Maar zaten wij verlegen en zitten wij verlegen om het lam. Er kan veel hosanna zijn voor de God die wonderen doet en krachten en tekenen. Er is ook in onze tijd een honger naar opzienbarende dingen. Naar reuring, naar beleving. En we zouden het prachtig vinden en geweldig als de Heer Jezus hier zou komen en wonderen zou doen zoals Hij dat in Galilea en in Jeruzalem gedaan heeft. We zouden hier straalrechtop in de kerk zitten en aan de luidsprekers gekluisterd. Maar nu presenteert de koning zich arm, rijdend op een ezel. Niet in schittering en glans. Niet in kracht en majesteit. Hij laat ook hier zien, als lam zal ik koning zijn. En dan heeft hij een vraag, recht op jouw hart af. De koning komt. En hij zegt, ik heb een ezel nodig. Ik wil een ezel nog gebruiken. De koning komt. Hij zegt, ik kom nog harten opeisen. En de vraag is, heb jij een lam nodig? Heeft u bloed nodig gekregen in uw leven? Is onze diepste nood, en dat is juist een vraag voor deze tijd, niet dat je ziek bent, niet dat je hulp nodig hebt, niet dat je kracht wil, maar dat je schuld hebt, dat je God mist, dat je Hem van nature kwijt bent. Zeker. Wij maken ons zorgen over het virus. Zeker, daar denk je over na. En het heeft effect. Maar groter nog is de nood van mijn zonde. En mijn gebed is geworden. Maak ook mij los. Want dan krijgt deze koning zijn waarde. En ontvangt hij ook de eer die hem toekomt. Hij wil namelijk koning zijn door priesterlijk zijn bloed te offeren. Zo maakt hij los. Zo bevrijdt hij. En laat daarom nu elk die in eigen onmacht, nood, dood vast ligt, roepen tot deze koningpriester. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend is deze koning. Aanbiddend en biddend. Spreek slechts, Heere, uw koninklijk machtswoord en maak door uw bloed mij los. En bid maar, kind van God, dat Hij dagelijks uw koning wil zijn. Hij dagelijks je leven wil opeisen. Juist ook als je te strijden hebt tegen de zonde, tegen je vlees, tegen de macht van de duivel die zich groot maakt. Want als Christus nog een ezel wilde gebruiken om zijn eer te vergroten op weg naar Jeruzalem. Hoeveel te meer zal hij in die mensen van het welbehagen, waar de engelen over ze zongen, hen willen losmaken en in hun hart zijn bloed toepassen, de troon bestijgen en regeren rechtvaardig, wijs en zacht. Heere Jezus, als ik u gaan zie, gerijdend op een ezel, dan buig ik me neer. Want wat komt u weinig in mijn leven aan uw eer. Wat ben ik veel onder de indruk. Wat beef ik veel voor de dingen die mijn lichaam betreffen. Die mijn geluk en mijn zekerheid raken. Wat schrik ik weinig van de zonde in mijn hart. Wat ben ik benauwd voor allerlei besmettingen. En houd ik 1,5 meter afstand. En wat schuw ik de besmetting van de zonde. Weinig. En is de afstand die ik daartoe houd kort. Wat staar ik maar makkelijk blind op de krachten en de opzienbarendheden ook in de kerk. En wat zoek ik het weinig in uw bloed. Daarom zing ik. Grootmoedigd. En met een verbroken hart. En een verslagen geest. U Heer Jezus de ere toe. Want u heeft niet gezien of iemand vanuit zichzelf u nodig had. U bent deze weg gegaan. Niet alleen maar toen het klonk in het Hosanna, kroont hem. Maar ook toen dat veranderde in kruist hem. Toen gezegend overging in vervloekt. Want uw heil werd mijn heil. Uw naaktheid mijn kleed. Uw bloed mijn zaligheid. Daarom buigt mijn knie zich voor de koning der eer. Daarom knielt mijn hart voor de koning die het lam Gods is. Daarom juicht een verbroken zondaar. Omdat de profeten het vanuit het woord uitroepen. Verheug u, zondaar, uw koning komt. Daarom zingt een zondares. Want het lam stapt hiertoe op het altaar. Om zichzelf te geven tot een volkomen verzoening. Ja, die zingen, terwijl ze zich neerknielen voor de koning. Gezegend is deze koning, die koning en lam tegelijk is. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Bind de offerdier, bind Christus aan de hoornen van het altaar. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is dat helder in uw woord. Oud en Nieuw Testament, waar het soms in één greep al te vinden is, dat de koning komt in zere naam en dat de offerdieren gebonden worden, namelijk de koning op weg om als offerdier gebonden te worden, opdat niet alleen een ezel gebruikt wordt voor uw dienst, maar dat onze harten en levens ontbonden, losgemaakt worden, bevrijd van de eigenaars die geen eigenaars zijn, de dood, de duivel en de hel, opdat u een gewillig volk krijgt op de dag van uw heerkracht, die u de eer toebrengen, straks eenmaal in de hemel, maar ook nu al op de aarde. Heer, leer ons dan dagelijks te buigen in aanbidding. Leer ons dagelijks te buigen biddend, om te vragen of u ook ons hart en ons leven onder het gezag van deze koning wil brengen. Dagelijks ons kleed uit te trekken, wat we ook maar voor waardigheid hebben, af te leggen voor u, en niets anders meer te hebben als hoogste doel dan de eer en de verheerlijking van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u, laat ieders knie die nog nooit in waarheid heeft leren buigen voor deze koning vandaag nog door het werk van uw geest buigen, opdat ze niet straks, eenmaal als hij opnieuw komen zal, als de koning, wij buigen moeten, knarsetandend. O God, red ons van de dood, ontbind ons en maak ons vrij, opdat deze gemeente, wij allen, met alle vromen uit alle eeuwen, u mogen aanbidden. De leeuw uit de stam van Juda, die we zien mogen als we ons omdraaien. Het lam staande als geslacht. Heere, gedenk ons, ook in de nieuwe week. Als niemand weet wat die week brengen zal. Nooit, maar nu staan we er stil bij. Gedenk ons, Heere, als ons werk ophoudt, als het anders gaat met school. Gedenk ons, Heere, als de week nu nog langer duurt, omdat we alleen zijn en er geen bezoek komen mag. Wees ons nabij, Heere, als er rouw is en het gemis gevoeld wordt. En gedenk ons als we in uw huis een zegen mogen vragen over ons huwelijk. O God, leer ons dagelijks op te zien naar u. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit de 72ste psalm, daarvan het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning Christus prijzen, die Davids troon beklom. 6 en 10 van psalm 72. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.